Goedemorgen allemaal. Goed om u te zien. Terwijl ik mijn spullen nog even klaarleg, doe ik ondertussen nog een korte mededeling. Volgende week is het de eerste zondag van de maand. Dan hebben we ook altijd weer zendingscollecten. En volgende week is de zendingscollecte bestemd voor Els van Teilingen en haar werk in Oeganda. Dus bij deze. Volgende week de zendingscollecte bestemd voor Els van Teilingen en haar werk in Oeganda. Ik ben blij om vanmorgen weer in het huis van de Heer te zijn. U ook? Want God is goed, amen. En ik ga nog wat meer vragen aan u stellen op dit moment, aan het begin van de preek. Eigenlijk een soort bewustwording van onze positie in Christus. Ik zeg het heel vaak, God is goed, amen. Maar is God ook altijd goed? Amen. God is goed altijd, ja. En wat er ook gebeurt, God is goed, amen. En wat er ook met mij gebeurt, God is goed. Amen. Hoe ik mij ook voel, misschien wel deze ochtend, God is goed. Amen. Amen. Ik wil vandaag met u nadenken over het thema Wees sterk in de Heer. Ja, houd vol. En ik wil samen met u lezen Psalm 27, een psalm van David. Ja, ook vandaag, net zoals vorige week, gaat het over David. Psalm 27. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Psalm 27, waarboven staat van David. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af, om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak. Op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Ja, hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd. Vier boven vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent. Hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. Verberg uw gelaat niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest. Verstoot mij niet, verlaat mij niet. God, mijn behoud. Al verlaten mij vader en moeder. De Heer neemt mij liefdevol aan. Wijs mij uw weg, Heer. Leid mij op een effen pad. Bescherm mij tegen mijn vijanden. Lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden. Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. En ik wil met u nog een stuk lezen uit de tweede schriftlezing uit Romeinen. Romeinen 8, vers 35 tot en met 39. Romeinen 8, vers 35 tot 39. Ja, en daar staat hij. En in Romeinen 8, vers 35 lezen we. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons lief gehad heeft. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover. Ik wil met u een zegen bidden over het woord van de Heer. Vader Heer, dank u wel voor deze ochtend, voor de zon die buiten schijnt, voor dit samen zijn hier met elkaar in deze samenkomst. Dank u wel Heer voor een fantastische voordienst, een zangdienst die we al gehad hebben met elkaar, waarin we u mochten toezingen, u mochten eren en aanbidden. Dank u wel ook voor dit moment Heer, dat we naar uw woord mogen gaan luisteren. Heer, we bidden u, Heer, wilt u spreken tot ons door de kracht van uw liefde. We bidden u een zegen, Heer, over uw woord. En we dragen het horen van uw woord, onze reactie daarop. Heer, we dragen het op tot eer en glorie van uw grote wonderbare naam. De naam van Jezus Christus, overwinnaar tot in alle eeuwigheid. Zo zegen we dit alles, Heer. In Jezus' naam alleen. Amen. Ik wil vanochtend met u nadenken over drie punten. Naar aanleiding van het thema, wees sterk in de Heer. Ja, houd vol. Het eerste punt, God is goed. Het tweede punt, de wachtkamer. En het derde punt, onderweg zijn met God. Allereerst, God is goed. Amen. Amen. David begint deze psalm met een proclamatie, een krachtige uiting van zekerheid, vertrouwen. Want David is vol van de grootheid, de almacht van zijn Here, zijn God. En vol overtuiging zegt hij, en ik vind het werkelijk prachtig, de Here is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik bang zijn? Voor wie zou ik vrezen? De Here is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Voordat David verder gaat met zijn verhaal, wil hij dat toch maar wel eerst gezegd hebben. Want hij voelt een bepaalde zekerheid. Het is een uiting van onwankelbaar vertrouwen. En David, David is er vol van. Zijn God, zijn Here, is de drijvende kracht in zijn leven. Zijn vesting, ja, zijn veilige schuilplaats. Zijn God, zijn Here, hij beschermt hem te alle tijden. En bij hem is David altijd veilig. En met hem hoeft David nooit, maar dan ook werkelijk nooit ergens bang voor te zijn. Wat geweldig mooi is dit, hè? Ik kan er enorm van genieten als ik dit lees. Tegelijk kwam er een vraag in mijn gedachten op toen ik dit las. Een vraag die ik ook met u wil delen. Hoe is dat met ons? Met u? En met mij? Zijn wij, net als David, nooit bang? Ervaren wij wel in situaties waarin we wel bang zijn? Situaties waarin we met problemen geconfronteerd worden. En soms zijn die heel heftig. Problemen. Situaties waar we niet weten wat we moeten doen. Dat David deze psalm begint met deze proclamatie is, menselijk gezien, eigenlijk wel heel bijzonder. Want het wekt al snel de indruk dat hij zich niet of niet meer in een moeilijke situatie bevindt. Dat alle problemen die hij eerder tegenkwam, dat die voorbij zijn. Want hij bezingt de nederlaag van zijn vijanden, zoals we lezen in vers 2. Zijn vijanden, zijn tegenstanders kwamen op hem af om hem aan te vallen, maar... En dat is maar door het toedoen van zijn God, struikelden zij zelf en vielen zij. Echter, als we verder lezen in deze psalm vanaf vers 7, dan blijkt dat David op dat moment wel degelijk te maken heeft met de dreigingen van vijanden. Het uitroept naar God en op dat moment ook zijn moeilijke situatie van dat moment bij hem brengt, deelt met God. En tegelijk... En daarom begint David deze psalm met die krachtige proclamatie. David heeft al zoveel moeilijke situaties meegemaakt, waarbij hij telkens weer mocht ervaren dat God met hem was, hem beschermd heeft en gered heeft. Door al die ervaringen is zijn vertrouwen op God zo sterk geworden, zo krachtig, dat hij weet dat God hem ook in toekomstige moeilijke situaties zal helpen om krachtig samen met God in de overwinning te staan. David weet het zeker. Met God, samen met God, zal hij nooit, maar dan ook nooit bedrogen uitkomen. Doet me denken aan dat beeld van Romeinen 35, of van Romeinen 8, vers 35. Wat kan ons nog scheiden van de liefde van Christus? Is dat geen geweldige gedachte? Dat is genieten van wie God is. Tegelijk stel ik mezelf, ons de vraag, hoe is dat bij mij? Hoe is het met mijn vertrouwen op de Heere? Is mijn vertrouwen zonder enige aarzeling wel op God gericht? Ben ik er ook wel zeker van dat ik met God altijd in de overwinning zal staan? Dat God mij altijd de overwinning zal en ook wil geven? Davids vertrouwen op God doet hem uiteindelijk maar naar één ding verlangen. En hij vraagt het dan ook daadwerkelijk aan God. Al de dagen van zijn leven wil hij zijn, ja, wonen in het huis van de Heer. En wat David eigenlijk zegt daarmee is, hij drukt daarmee uit zijn woorden, zijn verlangen uit naar het ideaal om zonder onderbreking te zijn in Gods aanwezigheid. Dicht, heel dicht bij God. En tegelijk, en dat is het mooie, dat is juist ook het verlangen van God. Dat David, en we hebben vorige week gehoord, zijn naam betekent, zijn geliefde. Dat David zijn liefde hem, God, constant betrekt bij al zijn dagelijkse denken, doen en laten. En in die constante aanwezigheid van God, weet hij, ik ben veilig. Hij schuilt onder Gods dak. En ja, wat mooi. God verbergt hem zelfs. God verstopt David in zijn tent, zodat zijn vijanden, als zij op zoek zijn naar David en hem willen aanvallen, zodat ze hem niet zullen kunnen vinden. En wat nog meer, God plaatst David op een rots, waar hij op vaste grond, een stevig fundament, zijn voeten kan zetten en stevig zal staan in de kracht van de Heer. Daar heft David zijn hoofd omhoog, als teken van overwinning, over al die bedreigingen, al die situaties, al die problemen die er op hem afkomen. Ja, met God staat David constant in de overwinning. En dat maakt hem ontzettend blij, elke keer weer. Hij wil niets liever dan zijn vreugde daarover uiten. En juist daarom, vanuit die gedachte, in die gedachte wil hij God eren en aanbidden in zijn heiligdom. Telkens weer. En wat David doet, beschrijft Paulus eigenlijk in Romeinen 12, vers 1. Broeders en zusters, en hij zegt dat ook tegen ons, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u, voor ons, voor u, voor mij. God heeft in zijn barmhartigheid, in zijn liefde voor ieder mens, zijn eigen Zoon, Jezus Christus, geofferd aan het kruis op Golgotha. Een kruis daar op Golgotha, waarin Jezus gestorven is. Na 3 dagen in het graf, daar dood gelegen hebbend, opgestaan is uit die dood. En Jezus heeft de macht van de zonde overwonnen. Door zijn lijden en sterven, opstanding uit de dood, is er uiteindelijk ook weer vrije toegang tot God. Voor ieder mens en kan een ieder, afhankelijk van de keuze voor of tegen God, weer leven, bevrijd van zonde en schuld. Is dat niet geweldig? Amen. Zoals Johannes 3, vers 16 zegt, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Eeuwig leven hebben. Eeuwig samen kunnen zijn met God. In elke situatie. Dat is de barmhartigheid van God. Persoonlijk vind ik het een heerlijke gedachte. Tegelijk. En dat is het volgende punt. De wachtkamer. Als we Psalm 27 verder lezen. Zoals al eerder aangegeven. Vanaf vers 7 verandert de toon van de psalm. In de volgende 5 versen beschrijft David de benauwde situaties waar hij op dat moment mee te maken heeft. Heel stellig, met nadruk op het woord stellig, vraagt hij daarbij God om hulp. Heere, hoor mijn stem. Heere, wees mij genadig. Heere, antwoord mij. Gebiedende wijs vraagt hij dat aan God. En daarin is hij gehoorzaam aan God. Aan het gebod dat hij gegeven heeft. Dat om in welke situatie dan ook het aangezicht van de Heere te zoeken. Zoals dit beschreven staat in Psalm 24 vers 6. Zegen zal hij ontvangen van de Heere. En recht verkrijgen van God hun redder. Dat valt hun ten deel die u God zoeken. Die zich tot u wenden. Het volk van Jacob. De kinderen van God. Op grond van dit gebod spreekt David God op een gebiedende wijze toe. God vraagt dus van zijn kinderen, van u en van mij, om hem altijd te betrekken bij de situaties waarin wij terechtkomen. En het is eigenlijk een voorrecht dat God aan u en aan mij geeft. En David maakt gebruik als kind van God van dit voorrecht. En hij spreekt God aan op die verantwoordelijkheid. Hij weet tegelijk dat de Heer hem ook zal zegenen. Dit gedeelte geeft tegelijk een situatie weer die we veel vaker in de Bijbel tegenkomen. Een situatie van wachten. Wachten op Gods ingrijpen in moeilijke en soms uitzichtloze situaties. Waarin een mens en waarin misschien wel wij, u en ik, terecht zijn gekomen. En soms vraagt dat om heel veel geduld. En het lijkt wel of God dan niet meer aanwezig is. Het voelt alsof God niet meer betrokken is bij de situatie waarin je terecht bent gekomen. Het lijkt wel haast of God niet meer geïnteresseerd is in jou. Het is en het voelt ook alsof je in een wachtkamer zit. En je zit daar maar en je wordt niet binnengeroepen. Het wachten in die kamer duurt lang. En er lijkt maar geen eind aan te komen. En zijnde in die wachtkamer, in dat constante wachten, vervaagt al gauw dan de krachtige herinnering aan een eerder wonderbaar ingrijpen van God in jouw leven. Aan mooie momenten die jij samen met de Heer ervaren hebt. En al gauw komt er een gevoel van teleurstelling. En word je passief. Die ene vraag speelt wel misschien continu op dat moment door je hoofd. Wanneer laat God nou eens iets van zich horen? Ziet hij niet hoe ernstig mijn situatie is? Hoeveel moeite mij dit kost om met deze situatie om te gaan? Hoeveel verdriet ik erover heb? Hoe lang moet ik eigenlijk nog wachten? Is God eigenlijk wel geïnteresseerd in mijn situatie? In de Bijbel komen we vele voorbeelden tegen van mensen die wachten. Die moesten wachten dat het God hen tot actie riep. Totdat God zelf in actie kwam in hun situatie. Zoals Abraham, die 14 jaar op de geboorte van zijn beloofde zoon wachtte. Jozef, hij kreeg een verbondsgelofte. Werd verkocht als slaaf en verbleef 14 jaar in een Egyptische gevangenis. Voordat God hem maakte tot onderkoning van Egypte. In de redding van zijn eigen volk, Israël. 14 jaar wachten. Of Mozes. Mozes wilde in actie komen in Egypte. Voor zijn volk. Voor zijn broeders en zusters. God had hem toch geroepen? Maar God liet hem eerst 40 jaar in de woestijn zorgen voor geiten. voordat hij hem riep om in actie te komen. 40 jaar wachten. En ook David zelf. Hij had Israëls vijand verslagen. U kent dat verhaal wel, Goliath. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn 10.000. Wat een feest. Hij werd gezalfd tot koning door Samuel. Het koningschap over Israël was zo dichtbij. En toch leefde David de eerste jaar in ballingschap, in grotten. En moest hij veelal, heel vaak, vluchten voor zijn leven. Situaties van wachten in het leven van kinderen van God. Het moeilijke van deze situaties is het pijnlijke contrast tussen het enerzijds het ervaren van nood in je leven en anderzijds voelt het als de schijnbare onwil van God om hier op dat moment waarin jij het ervaart er iets aan te doen. Het voelt alsof God je problemen niet ziet. Misschien wel de andere kant op kijkt. Waarom laat God ons wachten? En geeft hij niet gewoon gelijk de oplossing van de problemen waarmee we worstelen, de moeite die we tegenkomen in ons leven. En tegelijk, als we kijken naar wat David daar zegt in die psalm, ook al laat God ons soms wachten, we mogen weten en vertrouwen. God geeft de oplossing voor jouw problemen op zijn tijd, op zijn manier. Zoals Habakkuk 2 vers 3 dat zegt, vertelt dat de oplossing, de verlossing komt van God op zijn tijd. Ondanks dat je op nog moet wachten, mag weten dat het zeker komt en niet zal uitblijven. En in die tussentijd, als jij misschien wel zit te wachten, in die tussentijd is het Gods verlangen dat je hem zoekt. Dat jij jouw leven, jouw moeite, jouw dagelijkse ervaringen, jouw gevoelens van pijn en verdriet met hem deelt. Zoals dat zo, ook zo mooi staat in het beeld in Lucas 10, vers 42. Er is maar één ding noodzakelijk. En dat is dat je bent, zoals Maria, gezeten aan de voeten van Jezus. Jezelf, jouw leven delend met hem. En luisterend naar wat hij, God, naar wat hij, Jezus Christus, wil zeggen tegen jou. Dat jij jouw persoonlijke relatie met hem, met God, verdiept. En daarmee is het wachten wat jij soms ervaart, geen passieve situatie, maar een actief wachten. Wachten is zoeken naar God in de situatie waar je doorheen gaat. En tegelijk werken aan het verlangen naar samen te zijn met hem. Weet u, God wil echt wel dat jij en ik een mooi en goed leven hebben. Maar veel meer nog is hij geïnteresseerd in een diepe, hechte relatie met een ieder van ons. En dat is mogelijk door het sterven van Jezus Christus, wat we ook zojuist gelezen hebben. Is dat niet geweldig? Amen. God die geïnteresseerd is in een diepe, hechte relatie met een ieder van ons. Een relatie waarin we God betrekken. Elke dag weer bij al ons denken, doen en laten. Een relatie die tegelijk ook juist zo kan groeien in tijden. Dat we gebukt gaan onder zorgen en moeite. En we juist dan God zoeken. En ons leven, alles wat we meemaken, met hem delen. Ja, want God wil ons leven beïnvloeden en veranderen. In een steeds sterkere relatie met hem. Waarin we steeds meer hem betrekken bij al ons denken, doen en laten. Eigenlijk geeft God ons tijd om ons verlangen naar hem te tonen. In de tijd die we zelf misschien wel ervaren als tijd van wachten. Dat we hem meer en meer willen in ons leven. In alles wat we beleven, in alles wat we meemaken. En dat binnen een relatie, waarin ons vertrouwen op hem groeit en steeds sterker wordt. God wil dat we, ondanks wat er gebeurt, dat we ons verheugen in zijn liefde die hij heeft voor ons. Dat we daar ons steeds bewuster van worden. En in die zin doet Psalm 27 denken aan de woorden van Paulus in Romeinen 8, waar we net ook gelezen hebben. Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Tegelijk mag je weten dat niets of niemand mij zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij mij gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Barmhartigheid van God. Want God had de wereld, God had mij, God had ons, u en mij, zo lief. Is dat niet geweldig? Amen. Mag de volgende dia. Je kunt in een wachtkamer zitten. Tegelijk, voor je gevoel, kun je onderweg zijn met God. David eindigt Psalm 27 met een nadrukkelijke aanmoediging. Om moed te houden, vastberaden, ja dapper te zijn. God te vertrouwen en verwachtingsvol uit te zien naar zijn goedheid in jouw leven. Zoals hij ook zegt in Psalm 25 vers 3. Zij die op u, God, hopen, worden niet beschaamd. Onderweg zijn, samen zijn met God onderweg, is zeker niet altijd gemakkelijk. Maar wel, en daar kan ik van getuigen, heel mooi. Het is nog maar heel kort geleden, om precies te zijn op dinsdag 13 augustus, dat ik als gevolg van een mensenbeet op mijn werk, een van de cliënten werd boos en die beet mij, kreeg ik een antibiotica-kuur voorgeschreven door de huisarts. Dat is protocol. Die avond nam ik de eerste tablet in van de kuur. En de volgende dag werd ik wakker. Voelde ik me niet lekker. In eerste instantie dacht ik aan de bijwerkingen van de kuur. Maar in de dagen daarna begon ik me steeds slechter te voelen. Tot ik me op een gegeven moment zo ontzettend slecht voelde, dat ik in paniek de huisarts belde en even later in het ziekenhuis werd opgenomen. En na meerdere onderzoeken werd duidelijk dat mijn lever steeds verder uitviel. De arts vertelde me dat ik heel ernstig ziek was. En met spoed volgden nog verdere onderzoeken. Want ik had een zieke, uitvallende lever. En al snel begon ik me steeds slechter te voelen. Tegelijk grote vraagtekens. Leververgiftiging? Misschien wel leverkanker? Dat zou het ook kunnen zijn. En wat als het dan misgaat? Ik niet beter kan worden en te horen krijg dat ik doodgaat. Hoe bereid ik me daarop voor? En tegelijk speelde van alles door mijn hoofd. Thuis spraken Hanneke en ik er open over met elkaar. Wat als je inderdaad de dood tegemoet gaat? Wat moet er dan allemaal geregeld worden? En wat zouden je wensen zijn met betrekking tot een laatste stuk van je leven? En we hebben het nodige open met elkaar doorgesproken. En dat is het mooie, daar wil ik vooral op focussen in deze getuigenis. Menselijk gezien, hoe vreemd ook, vanaf dat eerste moment dat ik te horen kreeg dat ik ernstig ziek was en er allerlei gedachten door mijn hoofd speelden, was er daar die rust. Oké, dat is heel heftig. Misschien loopt het wel verkeerd af, maar ik weet, God is erbij. En ik heb dat ook daadwerkelijk zelf gezegd. Zoals David ook zo vaak dingen zei tegen God. Letterlijk deelde met hem. Ik heb dat zelf ook gezegd tegen God. Heer, wat een rust, wat een zegen in deze moeilijke situatie. Wat een zegen dat u erbij bent. Daarbij een geruststellend besef. Wat er ook gebeurt. Hoe het ook gaat lopen. Hoe moeilijk een laatste stuk van mijn leven. Misschien lichamelijk en psychisch gezien ook wel gaat worden. Niets of niemand kan mij ooit scheiden van Gods liefde. Ik ben en blijf zijn kind en hij houdt mij vast. En hoe geweldig. En ik heb dat ook in diverse gesprekken ook met mensen hier gedeeld. Als het einde daar is, wees dan niet bedroefd. Treur niet. Want dan weet ik zeker, ik ben thuis. Thuis bij God. En dat geeft zoveel kracht. Ondanks iets wat misschien menselijk gezien eigenlijk heel onwerkelijk was. En ook vanmorgen, aan het eind van deze preek, laat ik het zo maar zeggen, wil ik daarvan getuigen. Er is niets mooiers. Er is werkelijk niets mooiers dan samen te zijn met God. Naar hem toe te gaan en jouw leven, alles wat erin speelt, met hem te delen. Ja, ook en zeker in moeilijke tijden. God verlangt ernaar en God geniet er ook van. Dat jij al jouw denken, doen en laten, samen met hem deelt. Ja, dat hij daar deel van mag zijn. En in dat samen zijn mag je beseffen dat God zichzelf zijn alles overwinnende liefde en kracht wil delen met jou. Dat hij jou door zijn liefde en kracht optilt boven de pijn en de moeite van jouw situatie uit. En jou vervult met zijn vrede en blijdschap die alles te boven gaat. Is dat niet geweldig? Dat God je wil optillen. Hoe moeilijk en hoe zwaar je situatie ook is. Dat hij jou de kracht geeft om op hem te zien. Want het is niet door onze eigen kracht. Het is door zijn kracht. Dat hij ons opricht. En ons ook doet zien op hem. Op zijn alles overwinnende kracht. Ja, en dat stukje ziek zijn. Wat heel kort heel erg heftig was. Mocht ik met David ervaren. Hij laat mij schuilen onder zijn dak, op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft mijn hoofd zich fier boven mijn vijanden rondom mij. En daarom, geliefden, vanmorgen hier aanwezig, geliefden van de Heer, kinderen van God, wil ik jullie bemoedigen. In welke situatie je ook bent, wacht op God, wees sterk, dapper en vastberaden. En hij, zoals het beschreven staat in Psalm 31, hij zal je hart sterk maken. En dat omvat alles, dat je zeker mag weten dat hij met je is, dat je dat ook mag ervaren. Dat je ook zijn vreugde en zijn blijdschap zal ervaren in jouw hart. Want dat zal jouw hart sterk maken. Tegelijk, wees blij. Want je bent een kind van hem en je mag weten, niets of niemand zal jou kunnen scheiden van zijn volmaakte liefde, die God aan een ieder van ons gegeven heeft, in zijn Zoon, Jezus Christus. Want al zo lief had God de wereld ons, u en mij, dat hij zijn Zoon voor ons gegeven heeft. Ja, en daarmee wil ik afsluiten. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door God, die ons lief heeft. Ik zegen jullie allen daarom ook op dit moment met de vrede en blijdschap die er is in die alles overwinnende naam van Jezus Christus. Amen.